Dat is Moira van de Winkel. Dank u, Moira, voor het water en voor de winkel. en mijn gast vandaag is Nina Mouton. Dag, Nina.
Hallo. Welkom. Goedemorgen.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Je kan Drie Boeken volgen op Instagram, 3_boeken, 3 letters geschreven, voor meer boekenfoto's. En er is ook de nieuwsbrief, die heet 3 dingen voor meer boekentips. Als je die wekelijks gratis in je mailbox wil, geef dan even je e-mailadres door op wimoosterlink.be. Dus wimoosterlink.be, daar kan je je e-mailadres doorgeven voor de nieuwsbrief. Mijn gast in deze aflevering is Nina Mouton, woont in Gent, klinisch psychologe. Ze heeft 2 boeken gepubliceerd, Mild Ouderschap en Zelfzorg is het begin van alles. We hadden afgesproken in de Standaard Boekhandel op de Kouter in Gent, waar we uitgenodigd waren om deze aflevering op te nemen voor publiek. We zaten in zeteltjes vlak voor de kranten en de tijdschriften. Af en toe passeerde er iemand om een krant te pakken. Nina Mouton vertelt in deze aflevering over het boek dat haar leven veranderde na haar scheiding. Het boek dat ze van haar zus Eva Mouton cadeau kreeg, Eva Mouton, de bekende illustratrice, over haar traumatische ziekenhuisopname als kind, over kwetsuren, mildheid en zelfzorg, over veilige en onveilige hechting en over te laat komen als je ergens moet zijn voor een podcastopname. En het gaat over haar kinderen die helemaal niet lezen. Als je een cadeau zoekt voor een boekenliefhebber, ik weet er een boekentrui. Een boekentrui van de podcast Drie Boeken. Daarin kan je je favoriete boek overal mee naartoe nemen. Het is een fijn, gevoelig en verrassend cadeau voor een boekenliefhebber. Er zijn op dit moment 4 kleuren. Bloomy, blauw, groovy, groen, fancy, vanille en tempting, terracotta. Bestel nu je exemplaar via de website wimoosterlink.be. In de winkel op de site kan je ze zien en kopen. Je steunt er de podcast mee. En dan nu veel luisterplezier met de 3 boeken die je moet gelezen hebben, volgens Nina Mouton.
Ik snuister graag in boekenwinkels, maar sinds 13 jaar, dus sinds de geboorte van mijn eerste kind, zijn er 2 zaken weggevallen. 1, het kunnen kijken naar thuis om 7:50.
Ai, pijn, ik voel de pijn.
Dat was mijn guilty pleasure, ja. En 2, romans lezen. Ja, dat is echt... Ik ben dan beginnen verder studeren ook. Voor contextueel therapeut. En heb ik heel veel non-fictie moeten lezen natuurlijk. En heel veel moeten lezen over, over therapie en over psychologie. En ik moet zeggen, ik ben wel weer begonnen in romans. Maar het lukt mij niet om ze uit te lezen.
Oei, en vind jij jammer?
Goh, er hangen zo wel wat verhalen nog in de lucht. En dat vind ik niet zo erg. Zo van, ik kan daar wel nog altijd verder in lezen.
Ja.
Want ik vind het goede boeken. Dus ja, dat is ook al goed.
En waarom lees je niet voort?
Ja. Dat is een heel goede vraag.
Een gekwelde blik.
Ja, het is echt een heel goede vraag. Ik vraag het mezelf ook af. Ja.
Ik denk dat je zei van, sinds jouw eerste kind geboren is, dus tijd...
Ja, zeker drukte. Tijd. Zeker tijd, drukte. Maar eigenlijk heb ik ook ooit eens een tip gekregen van een vriendin. Je kunt ook 10 minuten lezen. Ik denk dan, ik moet mij neerzetten met mijn tas thee. Ik moet dat gezellig maken. Dat moet, ik hang daar dan zo hoge verwachtingen aan. Terwijl, 10 minuten is ook goed. Je raakt ook voort.
Ja. Ja. En waarom doe je dat dan niet?
Ja, wel. Vanaf maandag?
Ik heb jou gevraagd om 3 boeken te kiezen waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. En je bent zo net van boek veranderd. Hè? Begrijp ik?
Ja, inderdaad. Mijn eerste 2 boeken waren echt no-brainers. Ja, dat was echt die 2 boeken. En dan heb ik er 2 maanden over gedaan, zeker om een 3rd boek te kiezen. Vorige week heb ik dat dan nog doorgegeven. Maar dan deze ochtend ging ik om een van mijn boeken nog op mijn slaapkamer en zag ik mijn 3rd boekje daarnaast liggen en ik dacht, dat boek moet ik nemen. Hè? Ja,
dus vanmorgen ben je veranderd.
Vanmorgen, ja.
Vanmorgen. Heb je dat vaak dat je zo plaats net voor het veranderd?
Net voor het vertrekken. Ik heb wel een brein dat nogal alle kanten op kan gaan. Mm-hmm. Dat heeft nadelen in praktische zaken, zo organisatie, huishouden, van die toestanden. Maar dat heeft het grote voordeel dat ik heel creatief kan nadenken. Wat dat natuurlijk goed is in mijn job.
Voilà.
Ja. Dus, maar ja, voor mij moet die puzzel echt zo kunnen gelegd worden, kunnen vallen. En dat derde boek, het was niet volledig dat.
Oké. Okay.
En ja, ik heb het dus blijkbaar moeten zien liggen om de aha-erlevenis te hebben van het is gewoon dat, Nina. Pak dat mee.
Je maakt ons heel benieuwd naar het derde boek. Wel, voilà. Eigenlijk. Maar we gaan toch beginnen met het eerste.
Ja.
Is het goed? Okay, zou met het derde kunnen beginnen, maar dat zou een beetje raar zijn. Ja. Dus we beginnen met het eerste. Wat is jouw eerste boek?
Een boek van Brené Brown. Ik had eigenlijk ook een ander boek van Brené Brown kunnen meebrengen.
Ja, het is René, maar met een B voor Brené.
Ja, inderdaad. Brené Brown. De kracht van kwetsbaarheid. Mm-hmm. Ze heeft nog boeken. De moed van imperfectie. Sterker dan ooit. Maar als er mij... Als er iemand is waar ik graag een koffie mee zou willen gaan drinken, dan is Brené Brown.
Mm-hmm.
Omdat zij... Ja, ze is onderzoeker, maar ze kan het ook zo supergoed uitleggen op een podium. Het is natuurlijk een Amerikaanse die, ja, die komt op een podium. Dat is ja, Oprah Winfrey style. Hè. Maar de Max, ze legt de boel zo goed uit. Zo begrijpelijk. En ze zegt eigenlijk... Goh, mannetjes... Kwetsbaarheid is kracht, dat is geen zwakte. En als we allemaal een beetje meer vanuit onze kwetsbaarheid zouden leven, zouden communiceren, dan, ja, dan zouden we echt kunnen verbinden met elkaar. En dat is een boek dat ik gelezen heb vanuit mijn opleiding, vanuit de contextuele therapie. Dat is een heel dat zou een heel theoretische opleiding kunnen zijn, omdat dat zo'n gedachtegoed is. Maar een van de opleiders zei dan van... Ja, Brené Brown vertaalt dat eigenlijk heel mooi in haar boeken. En voor mij heeft mij dat kracht gegeven, dat boek. Omdat zij ook zegt... als je niet mee in de arena staat... En zij bedoelt met de arena waarin dat je... moedig genoeg zijt om vanuit je kwetsbaarheid te praten, om echt te zeggen wat er op je lever ligt, om vanuit je behoeften te praten, om je gevoelens te laten zien. Als je daar niet mee instaat, dan vind ik je kritiek of je feedback niet belangrijk. Omdat zij natuurlijk... Zij heeft ook... Ja, zoveel boeken uitgebracht, TED-talks, die ik weet niet hoeveel miljoenen keren bekeken zijn. En een van haar TED-talks, ja, die kwam online. En zij vond dat van zichzelf niet echt zo'n goede talk. En die kwam online en dan kwam er zo, ja, de reacties op het internet van, oh ja, amai. Ja, echt gewoon vuile reacties. Ja, we kennen het, ik moet geen voorbeeld geven. En... Ja, dat raakt daar enorm. Ja. En ik kan daarin komen. Ik kom ook mijn gedachtegoed van multouderschap en van zelfzorg. En net voor mijn eerste boek uitkwam, net voor multouderschap uitkwam, was ik ook heel zenuwachtig. Van, oh, wat gaat dat geven? Wat gaan de mensen daarop te zeggen hebben? En dat heeft mij, haar visie daarop heeft mij enorm de kracht gegeven van, oké, ik neem mee wat dat mijn inner circle mij van kritiek of feedback geeft. Ik neem niet zomaar de loze woorden mee die tegen iedereen gezegd zouden kunnen worden van een internet troll. Mm-hmm. Maar wel de feedback die in mijn mailbox komt, waarvan dat, ja, die mij een kwetsbaarheid doorspekt is. En niet gewoon zo een one-liner waarvan je zegt van ja, oké, of dat je dat nu tegen mij zou spammen of tegen iemand anders.
En was dat nodig? Was dat goed om dat te bedenken? Heb je dat ook gehad zo? Heb je daar kritiek op gehad?
Nee, eigenlijk niet, maar ik was daar wel heel bang van.
Ja?
Ja. Ik was wel heel bang voor wat gaat dit geven. Ja,
maar dat viel dus mee?
Dat viel zeker mee. Ja, dat viel zeker mee. En ook als er dan iets kwam in de krant of zo, dan kon ik daar ook wel iets mee. Dan kon ik... Wat ik nu doe is, oké, wat kan ik daaruit meenemen? Wat raakt er mij hier waarvan dat ik zeg van, ah, oké, daar kan ik mee vooruit, daar kan ik nog over nadenken, daar kan ik over in gesprek gaan. En... Hup, dat neem ik mee.
Ja. Zeg, jouw boek Zelfzorg is het begin van alles, staat daar, mild ouderschap staat hier.
Ja.
Wat die zelfzorg betreft, ik heb het eerste zelfzorgboek gelezen, dat heette ook Zelfzorg,
ja?
In 1997.
Ja.
Wat is ons probleem? Dat wij daar zo slecht in zijn. Hè? Ja, 97, ja. Dat is 26 jaar geleden.
Ja.
Het heette Zelfzorg.
Ja.
Ik heb dat gelezen. Ik vond dat geweldig nuttig.
Mm-hmm.
Waarom hebben wij dat al? Waarom kunnen wij dat niet? Hè? Dat is toch, toch de vraag?
Dat is waar. Ja. Ik denk dat zelfzorg vaak wordt verward met me-time. We gaan in bad, we lezen een boek. Ja. Daarom lees ik geen boeken.
Maar dat is geen zelfzorg, zeg je.
Jawel, dat is zeker wel zelfzorg. Als het aan een behoefte tegemoet komt. Maar zo elke zaterdagavond om 7 uur in bad gaan, omdat het moet, want het is mijn tijd om mijn uur en mijn tijd om in bad te gaan. Ja, misschien niet. Hè. En dan moet ik ontspannen zijn voor de rest van de week. Tot mijn volgende bad. Zo die strengheid voor onszelf. Nee, wat heb je echt op dit moment echt nodig? En ik denk, ja, die psychologie achter de zelfzorg. Ik vind dat eigenlijk zot dat wij dat niet meekrijgen van het middelbaar. Ja, hechting, parentificatie, loyaliteit. Dat zijn zo'n belangrijke zaken. Dat zijn voor mij termen die jonge gasten moeten meekrijgen. En hup, ja, oké, misschien kunnen ze er nog niet veel mee, of misschien wel al. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat in uw leven? En denk daar eens over na. En...
Ja, maar wat is dat dan? Wat is het probleem? Waarom zijn wij daar zo slecht in als mens?
Ik denk dat dat een beetje intergenerationeel is ook. Onze ouders zijn grootgebracht door... Mijn ouders toch door de generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Ja, zelfzorg. Ja. Moest niet te veel nadenken over je trauma. Hè? Want het was een en al trauma. Mm-hmm. Als ik mijn oma hoor over de oorlog, dan denk ik, wow. Dat was heftig. En dan word je grootgebracht door een generatie die niet te hard moest voelen. Want ja, anders overweldigt dat trauma je. Die hebben geen tools en geen handvaten gekregen om daarmee om te gaan. En ik denk dat je dat niet op één generatie kunt
goed krijgen.
Ja, ja. Omturnen, inderdaad. Ja. Goed krijgen, tussen aanhalingstekens. Dus elke generatie neemt iets mee waarvan dat die zegt, goh, dat heb ik gemist in mijn opvoeding.
Ja.
En die probeert dat te veranderen. En dan hoor ik mijn mama zeggen, goh, ik heb nooit veel knuffels gekregen of geen knuffels gekregen van mijn mama. Ik heb dat enorm willen veranderen. En die warmte en die... Dat wou ik mijn kinderen geven. En wij kregen elke avond een verhaaltje in bed. Jip en Janneke vaak. En zo... Ja, dat werden wij voorgelezen. En die warmte en die gezelligheid en die knusheid, die wou zij enorm in haar opvoeding steken. En dan is het aan deze generatie om er ook weer iets mee te doen. En ik denk dat dan mildouderschap en zelfzorg op de proppen komen. Want we denken vaak, ah ja, mildouderschap, ja, dan moeten we vooral veel voor onze kinderen doen. Maar het begint wel bij zelfzorg.
Ja, zeg, als je een boek schrijft over zelfzorg, hè, zoals jij, betekent dat dan dat je daar voor jezelf zeer goed in bent? Of
was
dat je daar
maar
helemaal
waar?
Niet goed in bent? Dat is, nee. Dat is niet bedoeld als strikvraag.
Nee. Soms word ik aangekondigd als de queen van de zelfzorg. Dan denk ik, ja, inderdaad, was dat maar waar, amai. Dat zou schoon zijn. Maar wat er in zelfzorg staat, zijn alle handvaten die mij enorm hebben geholpen om meer aan zelfzorg te doen.
Mm-hmm.
Ik ben daarmee begonnen met een online traject en ik heb dat zelfzorg genoemd. En ik dacht, ik ga de mensen nu een keer doen verschieten. Hè. Het gaat niet over een badje pakken en naar de yogales gaan. Nee, het gaat over graven naar uw kwetsuren, naar uw innerlijke kind. Wat is dat eigenlijk allemaal?
Je zei net, was het maar waar dat ik de queen van de zelfzorg was? Geef eens een voorbeeld van iets waar je vindt van jezelf, dat je niet goed in bent qua zelfzorg.
ja, voor mij zelfzorg kijken naar wat zijn mijn kwetsuren, wat dat maakt dat ik nu zo reageer, dat ik nu zo heftig reageer. En ik heb daar nog soms veel tijd voor nodig om te beseffen, wat is dat dan juist? Ik heb daar juist mijn lief een beetje afgesnauwd, omdat hij vond dat ik te snel ging vertrekken naar hier en dan was ik toch nog te laat. Dus ik had dan nog een beetje gewacht.
Je had gelijk.
En ik dacht, naar hier rijden dacht ik, waarom heb ik nu zo afsnauwend gereageerd? En dan dacht ik van, ah ja, maar ja, neem mij niet serieus. En dat is een van mijn kwetsuren.
Dat is een kwetsuur dan. Ja. Dus de kwetsuur is dat jij bang bent om niet serieus genomen te worden.
Dat ik het heb meegemaakt.
Waarom?
Dat ik niet serieus ben genomen. En nu, en dat gaat dan over op tijd komen, wat dat voor ons vader ook super belangrijk was. Op tijd is eigenlijk te laat, Wim.
Ja?
Ja, voor ons vader, hè. Dus nu was ik te laat, dus nu ben ik extra te laat.
Even voor alle duidelijkheid, het was 5 minuten te vroeg. Maar goed.
Nee, maar we hadden afgesproken om 15:15 en ja, ik was hier maar om 15:05.
Het is waar, ja.
Ja.
Ja. Maar de zaak stond hier al volledig in paniek ook.
Nog. Ja, ik dacht het, hè, ja.
Maar dus,
ik zag de opluchting als ik hier toe kwam.
Ja, en waarom zeg je dat je dan zo... Dat je bent ooit niet serieus genomen. Waarom zeg je dat?
Ja, dat is wel iets uit mijn kindertijd en uit mijn... Ja, ik ken dat, je bent kind. En ik was een heel erg nadenkend kind. Ik dacht over heel veel dingen na. Ik dacht dat iedereen zo diep nadacht over de dingen. Maar dat dus blijkt dat dat niet waar is. Er ook gewoon kinderen zijn die spelen en... Hè? Zo, hè? Ja, die,
zorgeloos.
Ja, zorgeloze, ja. Die kinderen. Zo'n kind was ik niet. En... Dus ja, ik dacht heel erg na, ook al over de mens en over de dingen. En ik was heel rap volwassen. Ik vertelde nogal langs tegen mijn lief, ik ging niet mee gaan paardrijden, zoals mijn zus ging gaan paardrijden in de les. Nee, ik ging mee naar de paardrijles. En dan zat ik tussen mijn tante en haar vriendinnen te luisteren naar, oeh, wat is dat volwassen leven. Ik vond dat de max met mijn Royco minutsoepje, tomaat, mijn dingen... Met kroetjes? Ja, natuurlijk. Ja, oh, met kroetjes. Ah, ja.
Dat zijn de beste.
Dat zijn toch de beste. Ja. En dan zat ik te luisteren. En ons mama die had ook een stoffenwinkel. En dan liep ik daar rond en ik hielp vaak. Maar ik luisterde ook naar de verhalen van de mensen. Ik vond dat ongelooflijk de max.
Ja.
Ja. Maar natuurlijk, als je daar iets over te zeggen hebt als kind... Ja, je wordt niet serieus genomen.
Voilà.
Hè?
Dus heel de situatie blijft van... Ik ben een kind tussen volwassenen en ze nemen me niet serieus.
Nee. Ook al was ik als 10-jarige rijper in mijn hoofd, ik bleef die 10-jarige.
En dat is een soort kwetsuur, trauma, zoiets?
Ja, dat is een soort... Ja, ik voel dat wel. Dat is een soort wel kwetsuur dat ik meepak. Van, en wat dat waarschijnlijk ook... Dan mijn angst voedt van, oh nee, wat gaan ze zeggen op mijn eerste boek op mild ouderschap? Gaan ze mij serieus nemen? Ja. Of ga ik worden afgeschilderd als het moederke die een keer een boek schrijft? Dat is ook gebeurd, hè?
Dat is ook gebeurd, oké. Okay.
Ja, ik ben natuurlijk ook mama, maar ik ben ook psycholoog, ik ben ook psychotherapeut. En dat kan mij dan wel raken, dat ik dan zo alleen dat moederke...
Ja, dat enkel dat genoemd wordt.
Ja, okay. Ja, terwijl dat natuurlijk ook een belangrijke rol is in mijn leven. Maar de theorie is er natuurlijk ook. En, ja.
Zeg, je bent ook een mildheiddeskundige.
Is het?
Wat? Hè?
Ja.
Oh nee, sorry. Ik dacht dat je zei van...
Zeker. Is het? Ja.
Is het?
Ja.
Is het?
Is het?
Wat zei je nu? Is het?
Ja, is het waar?
Is dat een uitdrukking? Ah. Zijn we helemaal in de war? Wacht, hè. Mildheiddeskundige. Mijn vraag was, wat is dat eigenlijk?
Mildheidsdeskundige.
Ja. Vertel dat eens
is
over.
Een.
Want dan gaan we meer naar jouw eerste boek, hè, naar mild ouderschap.
Ja. Ja, dat is zo'n overkoepelende term die dat ik nog niet echt heb op mij weten plakken. Maar ik snap het wel.
Ik heb daar iets gelezen, ik heb dat niet uitgelezen.
Ah ja, oké.
Je mag ook passen voor deze vraag.
Nee, ik vind... Ja, we zijn allemaal zo streng voor onszelf. En die strengheid, die geven we dan door in onze opvoeding. En die mildheid, voor mij is dat zakken in jezelf. Die strengheid, dat is voor mij hier voor mij, zo wat boven mij, in een strenge wolk. Maar dat ben ik niet. Ik ben in wezen die strengheid niet.
We leven tegelijk in een tijd... Wacht, ik kan het zo zeggen. We leven in een tijd waarin kwetsbaarheid heel bewust getoond wordt. Hè? Of toch tenminste een deel van de kwetsbaarheid die je op dat moment bereid bent om te tonen. Bijvoorbeeld op sociale media,
ja,
of zelfs artiesten tijdens een concert tonen, mm-hmm, bewust hun kwetsbaarheid als deel van de show. Eigenlijk, mm-hmm, hè? Vind je dat goed?
Als dat authentieke kwetsbaarheid is, vind ik dat heel krachtig.
Want dan zijn we goed bezig, hè? Want dat is echt iets van de laatste 5, 8 jaar of zo, sinds jij in Gent woont, ongeveer.
Ja, voilà. Sinds dan is alles veranderd. Nee, maar voor mij is sinds dan heel veel veranderd. Van onder mijn kerktoren naar, letterlijk, naar de stad gaan wonen.
Waar woonde je daarvoor?
In Westmünster, in mijn ouderlijk huis, onder de kerktoren.
Letterlijk?
Maar letterlijk, ja. En zo in die stad komen wonen, dat was voor mij een enorme openbaring.
En op welk vlak dan?
Oh, ik ben dan terug gaan studeren en we hadden een ruimte beneden. Ik woon nog altijd in dat huis. En ik zeg, dat wordt mijn praktijk. En 6 maanden later was dat mijn praktijk. En dan is alles zo aan het rollen gegaan. Dat had ik nooit gedaan van onder mijn kerktoren. Dat is zo, ja, ik ben in 2022 gescheiden. En ik heb daar ook wel dingen over gezegd op Instagram. Daar heb ik een hele grote community. Waarvan ik dacht, oké, dat kan andere mensen ook helpen. Of dat kan andere mensen ook steunen. Je bent niet alleen. Ik ben niet alleen. Maar ik had daar uiteraard elke dag iets over kunnen zeggen. Maar dat is voor mij ook niet oké. Dat is voor mij ook niet... Dat voelt voor mij ook niet oké. En ik denk dat die authenticiteit van oké, hier wil ik iets over vertellen, hier wil ik iets over delen, en dat gaat niet over dat was een win of dat was een fail, maar wel van over hoe doe ik dat hier? En hoe werkt dat hier voor mij? Zonder dat dan... Ja, ik zie soms gebeuren dat mijn voorbedachte raad is, of dat dat een commerciële zet is of zo. Ach, voor mij werkt dat niet zo. Want dan zou je direct zien dat ik dat niet ben. Dat dat mijn authentieke vorm van communiceren niet is.
Ja. Maar nochtans lijkt mij dat wel heftig om zo iets zo persoonlijk... Af en toe komt er iemand een tijdschrift of een krant of de Playboy kopen. Dus je doet achter ons. Goed. Maar dat lijkt mij toch wel zo heftig om dan te beslissen om dat te gaan delen. Of is dat heel natuurlijk? Hoe voel je dat?
Ja, dat is heel natuurlijk. Ja.
En helpt dat dan ook? Hè? Voor jezelf? Ja. Het is ook voor mijzelf?
Ja, ik vind... zeker ook op Instagram... vind ik dat ik daar iets over niet moet, maar mag en kan zeggen. Ik zou het heel raar vinden dat mensen zo plots te weten komen... Ah, die Nina is nu gescheiden.
Via een andere weg.
Ja, ja. Of zo zonder boe of baat. Nee, ik wou daar wel wat... ik wou daar wel wat verhaal aan geven. En het verhaal dat ik wou delen.
Ja.
Ja.
Oké. We komen van jouw eerste boek, De Kracht van Kwetsbaarheid, van Brené Brown. Dat is een Amerikaanse, hè? Brené Brown? Ja, oké.
Okay. Ja.
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Je kan straks het boek kopen, de boeken van Nina kopen uiteraard. Je kan ook dit boek kopen, De Kracht van Kwetsbaarheid. Het goede nieuws is, er is een exemplaar. Het slechte nieuws is, er is maar 1 exemplaar. Dus, voilà, dus dat kan je kopen, maar dus het is voor de rappen. Is het goed? Ik zei, ik zal het hier leggen. Kan jij dat ook straks signeren of zo? Is het goed? Maakt niet uit, maar... Ik zei, als je het wil, snel Spurt. Zijn. Hé? Jouw eerste boek was dat? Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is Liefdesbang van Hannah Kuppen.
Liefdesbang.
Ja.
Ik zie het staan en ik dacht, even liefdesbang. Maar het is bang.
Maar dat is ook wel een mooie. interpretatie van...
Ja, ik ben zo...
romantisch.
Ben ik zo romantisch?
Romantisch,
dat weet ik niet.
Nee, romantische kant komt boven.
Dat is de eerste keer dat iemand mij beschuldigt van romantiek.
Beschuldigen. Het is een maar compliment.
Dus, liefdesbang is het.
Ja.
Van Hannah Kuppen.
Hannah Kuppen, ja.
Oké, okay. Wat is dit?
Ik heb dat beginnen lezen nadat ik... het boek van Rika Ponnet, Blijf bij mij, had getipt in de krant. En dan zei iemand, dat is een heel goed boek. Maar dan het boek lezen van Hannah Kuppen, Liefdesbang, dat maakt het nog eens zoveel sterker. Dus ik bestel dat. En ik was toen nog alleen, dat was in het voorjaar, maart of zo. En ik... In mijn alleen zijn, in mijn single zijn, had ik weekends met de kinderen en weekends zonder de kinderen. En die weekends zonder de kinderen stak ik in het begin helemaal vol met... Oh, ik ga met een dune naar daar. En, ik had eigenlijk niet echt heel veel tijd voor mezelf. En dan in maart dacht ik... Ik ga een weekend doen, een soort... hoe heb ik dat genoemd? Een weekend eigenlijk om te lezen, om tot mijzelf te komen, om dieper te graven. Want zelfzorg is nooit af, ook bij mij niet. Dus oké, wat is hier allemaal aan de gang? En in dat weekend heb ik dit boek in één trok uitgelezen. Dat was voor mij zo'n openbaring. Dat heeft voor mij mijn leven veranderd. Wow. Dat is ongelooflijk, wow. Ja.
Oké, okay, ja. Vertel hoe, waarom?
Ik snap nu dat mensen dat soms zeggen over mijn boek. Ik snap nu die lading. Ik snap nu dat gevoel van, amai, ja, dit is het boek. omdat... Dus het gaat over hechting. Het gaat over hechting in liefdesrelaties. En van... Rika Ponnet had ik geleerd, oké, ik ben eerder vermijdend gehecht. En dat betekent dit en dit en dit. En dan las ik dit boek. En in dit boek staat er eigenlijk... In de ene relatie kun je eerder bindingsangstig zijn, dus vermijdend gehecht. En in andere relaties kun je eerder verlatingsangstig zijn, dus meer angstig gehecht. Wat voor mij was van... Maar dat klopt volledig. Dat klopte voor mij volledig. Dat was echt zo... Ja... Ja.
Jij, dat was jouw ervaring.
Dat
ook.
Was echt mijn ervaring van... Ja, het is niet zo vaststaand. Ja. Het kan echt wel veranderen tegenover wie dat je u verhoudt.
Maar kan je eens een voorbeeld geven? Of eens vertellen concreet van... Je hebt dit gelezen. Hè?
Mm-hmm.
Dit heeft jou echt jouw leven veranderd, heb mm-hmm. je net gezegd.
Mm-hmm.
Hoe dan? Wat heb je, wat is er dan anders gegaan wat anders niet zou geweest zijn? Bijvoorbeeld, of zoiets.
Ik heb door dit boek vind ik mezelf waard om liefde te kunnen ontvangen. Maar kwestie van een keer een zware dingen,
dat is,
een zware termen.
Een boek op zaterdagmiddag.
Ja. Op te plakken? Ja. Want als vermijdend gehechte persoon, heb niemand nodig, doe alles allemaal alleen. En ik had daar zeker al stappen in gezet in mijn professioneel leven. Ik laat mij helpen. En op andere vlakken in mijn dagelijks leven en zo. Maar in de liefde, om echt liefde te kunnen ontvangen, dat is super kwetsbaar voor iemand die vermijdend gehecht is. Dat. Ben dat waard.
Waardoor je een relatie kon aangaan met iemand.
Ja.
Hè? En waardoor dat dan goed ging, of zo.
Ja, ja, ja. Ja, waardoor dat ik denk dat we nu dus, ja, met mijn lief...
Ondanks het feit dat je hem vanmorgen afgesnauwd hebt.
Ja, misschien komt mijn verlatingsangstige kant nu wel boven en denk ik dat hij mij nu gaat verlaten omdat ik hem een beetje heb afgesnauwd. Nee, dat denk ik niet echt. Maar sommige mensen met verlatingsangst zouden dat wel denken.
Ja.
Van direct dat terug goed maken, want... Hè. Ik denk dat ik echt... Ik voel dat ik kan openstaan voor die liefde van iemand anders... En van de man dan nog. Voor mij is dat... Voor mij is dat wel... Ik kan mij heel goed omringen door vrouwen. Ik ben ook echt wel wat grootgebracht in een vrouwencirkel met mijn zus en mijn mama. Mijn papa die was veel aan het werken, dus wij waren echt zo drie vrouwen bij elkaar. Dus dat heb ik geleerd, om te verbinden met vrouwen. Maar ik heb minder geleerd om te verbinden op een veilige manier met mannen. En nu kan ik dat wel. Ik kan echt zeggen dat ik dat kan en dat ik dat aan het leren ben en dat ik dat toelaat. En dat gaat mij vallen en opstaan en mij zoeken. Hè. Dat is enorm zoeken. Hè. Als je zo goed weet hoe dat je in elkaar steekt, dan... En ja, ik weet ook goed mijn kwetsuren en hij ook. Ja, dat is echt... We zitten soms te praten dat we denken, oh, hoe vermoeiend is dit? Miljarden. Moeten we dat nu echt allemaal weten van onszelf? Moeten we dat nu allemaal weten van elkaar? Van...
Was het straf dat een boek daar een rol kan inspelen, toch?
Ja, voor mij was dat echt... Het is gedaan met de toxiciteit, met het content zijn, met weinig, met te weinig. Ik ga voor... Ja, het is ik of het is niet. Ik ga... Natuurlijk moet je u aanpassen in een relatie en moet je... Maar ik ga niet meer zoveel water bij de Nina wijn doen dat er geen wijn niet meer over is. Ja. Dat ik niet meer mijzelf kan zijn. Dat is...
Ja. Zeg, je zei moeder en zus. Waren er eigenlijk boeken in huis toen je kind was?
Ja, zeker, zeker. Ik las ook heel graag veel Roald Dahl en Marc de Bel en... En ik las heel graag boeken opnieuw. Mathilda, ik denk dat ik die zeker 10 keer heb gelezen. Maar ook Marc de Bel las ik graag opnieuw. En mijn ouders die lazen vooral op vakantie. Ik weet nog dat we op vakantie waren aan een meer in Italië. En mijn vader was aan het lezen aan de rand van dat meer. En die boek valt in het water. En hij wil die boek pakken. En hij dompelt die nog een keer meer onder. Dus ja, zijn boek voor de vakantie was... Ja, het was gedaan. Ja. Dus ja, dat zijn wel dingen die inderdaad meekwamen. Maar dat was wel vooral fictie dat zij lazen. Ja, ja.
En jij ook, want je zei dat je vooral romans las tot 13 jaar geleden. Hè?
Ja, ik las heel graag inderdaad romans en fictie. Ja, en dan de kinderen. Hè.
Ja, de kinderen, ja. Soms even.
Ja, voilà. Het is hun schuld.
Voilà,
ja.
voilà. Klaar. Zeg, je hebt...
Mild.
Heb je zelf, of lees je zelf voor, heb je zelf voorgelezen aan je kinderen?
Ja, zeker. Ik vond dat... Oh, ik denk dat ze 6 maanden waren en ik begon voor te lezen, hè, met boekjes. En ja, en dat was echt zo het ritueel om te beginnen... met boeken, want ik dacht, oh, ik doe dat zelf zo graag, ik wil dat hier doorgeven aan mijn kinderen. Ik had dan zelf nog geen boeken geschreven, dus ik wist niet dat ik schrijver ging worden van boeken. Dat wel niet, maar ik dacht, ja, ik wil die liefde doorgeven. Mijn kinderen lezen niet. Niet. Ik heb alles gedaan volgens de boekjes.
En hoe oud zijn ze nu?
10 en 13. Ja, het is een investering geweest, maar kijk, ja, ze lezen niet. Ze lezen niet graag, ze lezen niet. Mijn dochter die luistert heel graag naar de luisterverhaaltjes van het Geluidshuis. Die hebben wij ontdekt in de corona. Ik ken ze allemaal van buiten. Maar ze zijn fantastisch, ik vind het niet erg. Ze zijn fantastisch. Mijn zoon, dat is een gamer. En dan geef ik die zo boeken over Minecraft en dan zegt hij... Ja, dat is niet juist. Ja, dat hadden ze beter zo gedaan. Ja, en dan denk ik, oké. Ook geen boeken meer over Minecraft.
Oké, goed. Jouw tweede boek, Hanna Kuppen.
Ja.
Liefdesbang. En de ondertitel is Overwin verlatingsangst en bindingsangst. Zeg maar ik kan nog één vraag erover. Nee, maar ja. Als je zegt van, ik ben onveilig gehecht... Hoe is dat dan? Waarom ben je onveilig gehecht? Want je zei van ik ben opgegroeid met mijn moeder en dochter en zus en allee, alles oké.
Ja, zeker, zeker wel. Ik heb bijvoorbeeld op mijn 2,5 jaar brandwonden opgelopen, waardoor dat ik 3 weken in de kliniek moest liggen. Waardoor mijn zus, die was 6 maanden, dus mijn mama die zat zo tussen, ik wil bij mijn baby zijn, ik wil bij Nina zijn. Wat dan natuurlijk een enorme verlatingsangst heeft geïnstalleerd bij mij, omdat ik alleen naar de operatiezaal moest. Oei. Terwijl dat ik 2,5 was en ik was nog niet verdoofd. En nu doen ze dat allemaal helemaal anders, maar dat was voor mij... En ik heb daar blijkbaar, de tweede keer dat ik moest geopereerd worden, heb ik daar de gevleugelde woorden gesproken. Voor mij is dat echt een voor en een na in mijn leven. Ik wil niet flink zijn. En ik denk, voor mij is dat echt... Ik voel dat tot in het diepste van mijn hart, die woorden. Als 2,5-jarig klein peutertje die zegt, ik wil niet flink zijn. Dus ze zullen gezegd hebben van, ja, zij is even flink. En, even flink zijn, ik wil niet flink zijn. Voor mij is dat echt van... Sindsdien ben ik echt flink geweest.
Oh, zo heftig.
Ja, dat flink Ninatje is daar geboren. Hè. Oh. Dat is echt, ja...
Omdat je als kind iets had van, ja, maar ik wil gewoon bij mijn mama zijn.
Ja, ik wil bij mijn mama zijn. Nou ja, tuurlijk, ja. Waarom kan zij niet mee? Dat was zo'n onveilige situatie voor mij. Dat is heel heftig, ja.
Oh my.
Ja.
Liefdesbang.
Liefdesbang.
Van Hannah Kuffen. Oké, en nu komen we dus bij het derde boek, ja. Dat dus eigenlijk pas vanmorgen gekozen is.
Ja, inderdaad.
Want eigenlijk was het eerst een ander boek. Wil je even zeggen wat het andere boek was? Gewoon om de spanning nog 1 seconde langer op te houden.
Ja, het andere boek was Rika Ponnet, Blijf bij mij.
Ah ja, daar hebben we het over gehad.
Ja, inderdaad, de voorloper is van Liefdesbang.
Voilà.
Ja.
Dus beter een ander boek?
Wat dat mij inderdaad... Ja, voilà. Dus dat hangt zo samen en dat heeft mij enorm ook geholpen, dat boek... Om mijzelf te begrijpen.
Maar wat is nu jouw derde boek?
David Grossman, De Omhelzing.
David Grossman, De Omhelzing.
Ja. Het is een heel dun boekje.
Oké.
Met prachtige tekeningen eigenlijk wel. En zo gewoon een lijntje per blad. Je leest dat eigenlijk uit.
Ah, je bedoelt één zinnetje?
Eén zinnetje per blad. Per blad, ja. En dan zo'n tekening bij.
En met heel, heel schetsmatige, eenvoudige tekeningen eronder.
Ja, en ik heb dat boek gekregen. Mijn zus is fantastisch. Dus ik heb dat boek gekregen van mijn zus.
Jouw zus, de befaamde Eva Mouton, ja. De illustratrice, ja. Die ook de illustraties voor jouw boek zelf zorg gemaakt heeft.
Ja, inderdaad. En voor Mildhouderschap ook.
Ook,
ja, ja, ja. En er staat voor Nina een omhelzing, hartje, X Eva. En dan 16/6/2018. Dus ja, dat is meer dan 5 jaar geleden dat ik dat boek heb gekregen. In de nasleep en de rouw van de tweeling van mijn zus, die geboren en te vroeg geboren en dan gestorven is. Heftige, superheftige periode in ons leven. Als er een voor en een na is, dan is dat er zeker ook een. Enorm. En ik heb dat boek gekregen van mijn zus. Ik weet dat nog. En ik zag dat De Omhelzing. En dat heeft mij enorm ontroerd. Omdat ze mij... Ja. Zo die omhelzing en dat... Gewoon dat woord. Hè, van ik ben er voor u. En we zijn er voor elkaar. We hebben een enorm goede band met zus en ik. Maar ik heb dat boek niet kunnen lezen. Ik heb dat niet kunnen openslaan. Ik heb dat niet kunnen lezen. Ik dacht, dat gaat zo hard binnenkomen... Dat gaat mij zo hard doen wenen. Ik durf niet. Ik durf niet. En 2 weken geleden was ik alleen thuis. Dat gebeurt niet zoveel, want ofwel heb ik de kinderen, ofwel is mijn lief bij mij. Ik ben soms alleen, ik ben soms met 2. Wij zijn soms met 3. En soms zijn we met 4 of met 5. Dus het wisselt enorm met hoeveel dat we thuis zijn. Afhankelijk van de kinderen en mijn lief. En hij was... Mijn kinderen waren bij hun papa. Hij was bij zijn maten. En ik kroop in bed en ik dacht, ik ga nog iets lezen. En dat boekje ligt al 5 jaar op de boekenstapel naast mijn bed. Er liggen wel degelijk boeken dus naast mijn bed klaar om gelezen te worden. Mm-hmm. Hè? Geen enkel probleem. Nu ze nog openen. En ik dacht, ik ga dat nemen. Ik ga dat lezen. Het is tijd. 5,5 jaar. Later.
En was dat spannend dan?
Dat was spannend, maar ik had zo'n vertrouwen in. Als ik een omhelzing nodig heb, dan kan ik ze ontvangen. En dat kon ik vroeger niet. En als ik een omhelzing nodig heb, dan gaat die er zijn. En vroeger was die er niet. Dus het voelde gewoon goed en veilig, emotioneel veilig, om dat boekje te lezen. En om het open te slaan en het volledig te lezen. En het ook niet al TGV te snel te lezen, maar op het gemak. En ja, het gaat over een zoontje die aan zijn mama vraagt... Oh ja, alleen zijn en samen zijn. En is er iemand zoals ik... hoezo is er niemand helemaal hetzelfde zoals ik? Dat is dan toch wel helemaal alleen. En die mama kadert dat dan van... Ja, je bent in het leven een beetje alleen. Maar je bent ook altijd een beetje samen. Het is en. Ik vind dat altijd mooi als er dingen en kunnen zijn. En dat het niet een of is. Ik vind dat enorm... ik vind dat een vorm van zelfzorg. Dat het en is en dat we niet moeten... Allee, in zeker die psychologische termen en in die gevoelens, of. Mm-hmm. Ik vond dat met de geboorte van een tweeling, van mijn zus ook. En ik was super verdrietig omdat ze gestorven waren, maar ik was ook fucking fier op die twee baby's. En dat had ik nooit verwacht, dat ik zo fier ging zijn op mijn neefje en mijn nichtje, die wel ook gestorven waren. Ik was zo fier. Ik had dan nooit gedacht dat ik dat ging voelen. Maar ik was zo'n fiere tante, nog altijd.
Maar hoe fier je
bent? Ja, gewoon. Dat is als er een baby geboren wordt, zo dicht bij u. Ja, het kan niet dichter dan van mijn zus. Ik was zo fier op mijn zus dat ze dat had gedaan. Ik was zo fier op die baby's. Ja, dat was net zoals een geboorte met een levend kind. Dat kunt ook zo fier zijn. Hè? Dat was hetzelfde gevoel. Ik dacht dat ik alleen maar verdrietig ging zijn. Maar dat was niet. En dat vond ik zo echt zo'n eye-opener van... Ja, het is en. Het is niet alleen verdriet.
Ja.
Ja.
Waarom heeft jouw zus jou dit boek... Dat ze jou een boek cadeau doet? Oké, maar waarom dan dit boek? Heb je dat afgevraagd?
Er zit ook nog een kaartje bij. Ja, nu ga ik ween. Voor Nina, mijn zus, zijn tante, haar metie... Ik ben niet de enige die het nodig heeft, een uitgestoken hand. En dan, en pralines, nu het nog mag. Want ik heb ook twee miskramen gehad. En als er zo babyverdriet is bij ons, dus mijn miskramen of mijn zus haar gestorven baby's, dan doen wij elkaar een doos pralinen. Cadeau. Want dan zo van die Manon-pralines.
Van de witte.
Van die witte natuurlijk, ja, mijn nootje. Ja.
Om de noek trouwens. Enfin, zwart.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Van de Leonidas. Dus ja, pralinen en die omhelzing. En ja, ik vind dat ongelooflijk. Mijn zus is moeder geworden, heeft haar kinderen verloren. En die kon zoveel geven ook nog. Dan geeft ze mij dit. Zo zorgend. Ja, ik ben er vrede ontroerd. We hebben echt voor elkaar gezorgd in die periode. Dat was... ik denk dat dat wel een omkering was in onze relatie tussen mijn zus en ik. Ik ben de oudste, ik ben de zorgende, hè, en zij is de kleine zus. En sindsdien is het evenwaardig. Zij zorgt ook voor mij.
Zo raar dat dan net op het moment is dat je zou denken dat jij voor haar zou...
Ja, toch? Ja, huh? Ja. Ja, we hebben echt enorm voor elkaar gezorgd. En dan... Vooraan op het kaartje, want ik heb haar een foto gestuurd van Eva, ik heb het gelezen, nu, hè, 5,5 jaar na datum. En voor haar op het kaartje staat, all this love for you is waiting. En dat was eigenlijk een voorspellende, dat is gewoon een voorspellend kaartje. Dat is voor mij is dit boekje en het kaartje een full circle moment in mijn leven. Al dat werk dat ik verzet heb de laatste jaren in mijn persoonlijk proces en in mijn zelfzorg, dat komt samen in dat boekje.
Maar zo mooi.
Ja.
En wat heb je al dit al tegen je zus verteld, wat je nu tegen mij vertelt?
Nee.
Ga je haar dat vertellen?
Ah, ze moet luisteren, hè. Nee, ik zat er wel. Ik zie haar vanmiddag. Ja.
En ga je er dan vertellen? Ja, ik weet niet hoe dat gaat.
Ja, tuurlijk. Vertel
je dat dan? Ja, ja. Heb je de behoefte om dat tegen haar te vertellen? Ik denk het wel.
Ja, ik had dan ook echt direct een berichtje gestuurd. En dan, ja, en dan zitten we samen over WhatsApp te wenen natuurlijk.
Het is wel een troerend amai.
Ja.
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 Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij?
Ja,
wat was
hoor.
Jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was Brené Brown, De kracht van kwetsbaarheid.
Ja, twee.
Hannah Kuppen, Liefdesbang.
Ja, en drie.
David Grossman, De omhelzing.
Dames en heren, Nina Mouton.
Dit was mijn gesprek met Nina Mouton live in de Standaard Boekhandel in Gent. Op de website van deze podcast, wimoosterling.be, vind je foto's van de opname en een lijst van alle boeken die we noemen in deze aflevering. Je vindt daar ook de aflevering met Rika Ponnet terug en de andere afleveringen allemaal van deze podcast. Je kan daar ook je e-mailadres doorgeven om elke week gratis de nieuwsbrief in je mailbox te krijgen, wimoosterling.be. Vraag je, verzoek, laat vandaag of morgen aan twee kwetsbare, al dan niet kwetsbare, vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering van de podcast moeten luisteren. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.